Massa-ontslagen, een miljoenenverlies, de publieke woede van Hugo Borst, een heftige strijd met buurtzorg en een reis naar Japan die voor baanbrekende inzichten zorgde. Zorgbestuurder Jeroen van den Oever van Fundis maakte het allemaal mee. Nu gaat hij met pensioen en vertelt hij over zijn hoogte- en dieptepunten in gesprek met Laura van Elst. Dit is Voorzorg, de zorgpodcast van Skipper en Zorgvisie.
Dat was een no-go, terwijl wij zaten zo diep in de shit. Je moest natuurlijk wel wat.
Ja. Eerste reactie pissig.
Zo is het. En bijna dat je naar de rechter stapt.
Jeroen, daar zitten we dan.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Vind ik ook.
Ja, na 17,5 jaar Fundis is het dan zover. Je hebt afscheid genomen.
Ja.
Wanneer was nou zo'n moment dat je dacht, het is genoeg geweest?
Ja, als je op een gegeven moment een herhaling ziet van dingen die je meemaakt en de nieuwe stappen niet meer zo makkelijk uit je vingers komen. En je ziet dat andere mensen het ook heel goed kunnen. Je ziet dat die datum dichterbij komt, dat je contract afloopt. Ja, dan is het ook goed om de conclusie te trekken. Makkelijk niet, maar het moest wel een keer gebeuren.
Ja, dus het kwam toch uiteindelijk dichterbij.
Ja.
En we gaan het komende half uur tijd reizen. Maar voor die tijd dat jij zorgbestuurder was bij Fundis, mm-hmm. heb jij een achtergrond in de verzekeringswereld.
Zeker.
Bestuurder en bestuursvoorzitter bij onder meer Ora en Zilveren Kruis. Je kent dus het spelletje wat zorgverzekeraars, wat inkopers spelen.
Ja.
Wat heb jij eraan gehad aan de andere kant van de tafel als zorgbestuurder?
Heel veel. En als je daar zelf gewerkt hebt, dan sta je er op een of andere manier wat makkelijker in, wat onbevangener in. Ja, gewoon rechtstreeks het contact zoeken bijvoorbeeld met een verantwoordelijk iemand binnen een zorgverzekeraar. Ja, dat je op een gegeven moment echt niet bijvoorbeeld een afspraak gaat maken over een tarief waardoor je eigen organisatie de bietenbrug opgaat. Dat moet je gewoon echt niet doen. En dan is misschien maar het alternatief stoppen of zo. Hè. Dus voor een zorgverzekeraar moet ook helder zijn dat jij ook je verantwoordelijkheid neemt. En ik kan wat dat betreft collega's in de zorg aanbevelen om daar ook zelf bewuster in te zijn. Je doet het jezelf aan als je in een negatieve situatie terechtkomt. Dat moet je gewoon. Je moet je eigen wereld natuurlijk goed op orde hebben, je eigen bedrijf goed op orde hebben. Maar naar een zorgverzekeraar toe mag je ook best standvastig zijn als je echt meent dat je een bepaalde prijs moet hebben voor de diensten die je levert.
We beginnen gelijk met een wijze les inderdaad, advies.
Sorry, ja nee, dat heb je op mijn leeftijd. Ja.
Maar die ervaring kwam dus heel erg goed te pas. In 2009 ging je aan de slag bij de Vierstroom.
Ja.
Dat was een pittige opdracht, want de organisatie lag op zijn gat door de marktwerking in de WMO.
Ja.
En het was tijd voor een massa-ontslag van 800 medewerkers.
Nou ja, we hebben zelfs een aantal ontslagrondes gehad. Bij elkaar is het wel over die aantallen gegaan. Maar in de WMO was het al een eerste grote slag. Destijds waren, je weet dat de huishoudelijke zorg die kwam over naar de WMO vanuit de AWBZ. En in de WMO kwam echt commerciële partijen kwamen er op toneel. En dat betekende dat zeg maar de prijzen meteen ontzettend naar beneden gingen. En daar waren ons soort ouderwetsere organisatie helemaal niet op ingericht. Dus wij moesten echt heel zwaar ingrijpen in de WMO en overigens ook sommige andere onderdelen van de toenmalige Vierstroomorganisatie. Dus wij hebben die eerste fase dat ik daar werkte echt zwaar weer meegemaakt. Ik weet nog dat die organisatie nauwelijks vet op de botten had en vervolgens met dikke verliezen draaide.
Wat voor verlies onderweg?
Nou, we hadden een omzet destijds van rond de 125 miljoen en we maakten 5 miljoen verlies, waarvan 3 in de WMO. En dat was eigenlijk onverantwoord. En daar moest snel wat gebeuren. Je zag, dat was ook de tijd dat heel veel andere organisaties hun huishoudelijke zorg hebben afgebouwd. Wij hebben toen een andere keuze gemaakt. Hebben gezegd, we gaan wel zaken doen samen met een commerciële partij die ook de huishoudelijke zorg goed kent. Maar wij blijven zelf wel de baas. En we houden wel onze dienstverlening aanvullend aan de wijkverpleging die we natuurlijk ook hadden en de andere diensten die we deden. En op die manier hebben we gelukkig dat hele palet wel goed in stand kunnen houden. En nog steeds.
Maar je begint inderdaad dan met verlies. 3 ontslagrondes. Noemt het een blauwe periode. Hoe was dat voor jou als je zo bij een organisatie begint en binnenkomt?
Het was niet makkelijk. Tegelijkertijd, als een organisatie weet dat ze hele grote verliezen draaiden en dat er echt existentiële belangen zijn voor iedereen, ja, dan ga je natuurlijk ook wel elkaar makkelijker in de ogen kijken en zeggen, dat moet dat gebeuren. En dit was één maatregel, maar we hebben bijvoorbeeld ook gekozen om echt heel anders onszelf te organiseren met veel minder leidinggevende. En dat was een andere ronde van grote ontslagen. En er was nog een derde. En dat ging echt ook over de manier hoe je ondersteunende functies doet in de zorg. Ook daar hebben we zwaar moeten ingrijpen. Dus een aantal stappen om het toenmalige veerstroom, wat tegenwoordig Fundus heet, echt weer een beetje boven water te krijgen. En daar hebben we een paar jaar over gedaan. En dat heeft ook veel leed veroorzaakt, helaas.
En de opdracht was eigenlijk al door je voorganger vastgesteld. En dan mag jij ermee aan de slag als
die opdracht was duidelijk. En
dan word je in het diepe gegooid.
Ja, en iedereen weet, dan moet wat gebeuren. En dan voel je ook nog een beetje vrij van, ja, dat moet wat. We gaan aanpakken. Dus dat was in het begin ook wel best wel spannend. En inmiddels 17 jaar verder heb ik hele mooie banden met heel veel mensen binnen de fundusorganisatie. Maar in het beginperiode kwam eigenlijk als een soort bedrijfsdokter binnen. Er moest gewoon wat gebeuren.
Ja, dat is ook heftig. Want jij bent degene, het gezicht die ook verantwoordelijk is uiteindelijk voor die ontslagen, die massa-ontslagen. Je stuurt een aantal mensen weg. Je blijft natuurlijk ook over met een afgeslankte organisatie en medewerkers.
Ja.
De sfeer lijkt me niet dan altijd perfect.
Nee.
Wat heb je allemaal uit de kast moeten trekken om ook die sfeer en die cultuur...
Oh jee, daar doe je natuurlijk ontzettend veel aan. Ook al heb je op dat moment heel weinig vet. Hè. Dus je kan niet hele dure dingen doen. Je moet het heel veel op het toneel staan, zal ik maar zeggen. Heel veel praten met collega's. En in teams bezoeken en proberen dingen uit te leggen. Nieuwe dingetjes te bedenken waardoor ze beter kunnen functioneren. Waardoor bijvoorbeeld er ook minder onderbezetting zat in een team. Dat was echt zorgen dat je ook weer een beetje op orde komt. En tegelijkertijd ook met blauw ook zorgen dat je de cijfers goed op orde hebt bijvoorbeeld. En dat mensen ook zelf hun eigen cijfers goed kennen. Dat was voor die tijd helemaal niet. We moesten gewoon het primaire proces gewoon weer beter onder controle krijgen. En dat was echt verwaarloosd voor die tijd.
En kan je daar iets meer over vertellen? Want er ging ook iets met de salarisschalen. Daar werd ook aan veranderd.
Ja, de mensen verdienden helaas meer dan dat we op dat moment vanuit de WMO konden betalen. Dus we moesten toen ook nog een keer ingrijpen in de salarissen zelf. En dan niet voor een paar mensen, maar voor 800 mensen. Dus dat was een spannende grote stap, waar de vakbonden ook niet met ons over wilden praten. Dat was een no-go, terwijl wij zaten zo diep in de shit. Je moest natuurlijk wel wat. En toen heb ik echt heel mooi kunnen overleggen met de ondernemingsraad. En de ondernemingsraad die zag wel het vraagstuk. En uiteindelijk hebben we met elkaar een afspraak kunnen maken dat de mensen inderdaad hun salaris zouden inleveren om naar een conform salarisschaal te komen voor de huishoudelijke zorg. En dat was niet makkelijk, want het zijn vaak lage salarissen toch al natuurlijk. Maar we hebben het afgesproken, als dan deze nieuwe organisatie, als Visum Hulp Thuis weer boven Jan is en positieve cijfers maakt met die nieuwe lagere salarissen, dan geven we het geld terug. En potdomme, we hadden het vanaf jaar 1 hebben we dat voor elkaar gekregen. Dus die mensen hebben daarna jarenlang bonussen gehad bovenop hun normale salaris. Omdat het zo goed ging met de tent. Dus ja, een soort staaltje van waar we samen wel erg trots op waren dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
Dus dat was een highlight tegelijkertijd en toch wel een donkere periode. En waren er ook momenten, want ik kan me voorstellen dat je niet elke ochtend juichend naast je bed staat als het op dat soort momenten lastig is. Nee. Heb je ook wel eens, waar heb je wakker van gelegen of buikpijn van gehad?
Die fase was ik nog redelijk stoïcijns, zat ik erin. Maar ja, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk.
En je zei al van, je komt binnen als een soort bedrijfsdokter. Waar is nog meer aan gewerkt om het weer op de rails te krijgen?
Ja, je merkte in die tijd dat mensen eigenlijk nauwelijks hun cijfers goed kenden. Dus cijfers met elkaar vergaren en zorgen dat je je huiswerk gedaan hebt, gewoon belangrijk. Naast gewoon natuurlijk het inhoudelijke werk, wat ook gewoon goed moet zijn. En waar eigenlijk de meeste aandacht naar moet gaan. Maar je moet ook wel je huishouding goed kennen. En onze organisatie had op dat moment helemaal geen kijk op. Daar moesten we echt heel veel in leren. En dat hebben we ook gedaan.
Zien ze dus weer het huishoudboekje op orde.
Ja, dat hoort er ook bij.
Ja, dan gaan we het nu hebben over de tweede fase. De slag naar kwaliteit.
Ja.
En eigenlijk ook tegelijkertijd een probleem. Want de strijd met buurtzorg en de Zwarte Lijst en Hugo Borst. We beginnen bij het eerste. Want binnen Fundus vond er met de komst van buurtzorg een soort van exodus plaats van zorgmedewerkers die overstapten naar buurtzorg. Cliënten volgden, want die wilden hun vertrouwde zorgmedewerker.
Ja.
Maar dus ook omzet die misloopt. Terwijl je net uit zo'n grote organisatie komt.
Ja.
dat best wel een nekslag, lijkt mij. Was de RVT een beetje blij of is het een beetje te kort door de dol?
Nee, dit is inderdaad een bijzonder verhaal. Want dat gebeurde in heel Nederland overigens. De buurtzorg kwam heel snel op. En natuurlijk in alle waardering voor hoe snel dat mooie bedrijf is opgezet. En dan nog steeds goede diensten levert. Hè. Dus daar geen onvertogen woord daarover. Maar voor ons was het wel heel erg pijnlijk dat zomaar wijkverpleegkundigen wegliepen. En zelfs hun klanten meenamen. En dus ook de omzet meenamen. En ja, dat betekende dat wij in korte tijd zomaar dat met een hele teams weggingen. En we waren wel een hele grote club, maar dat deed wel behoorlijk pijn. En aanvankelijk was ik daar wel behoorlijk pissig over.
Ja, dus ruim 16 die wegliep en dus ook nog een stuk omzet die wegliep.
Ja, ja, zeker. En dat is problematisch. En dat vond ik ook niet helemaal netjes dat het zo ging. Hè, dat mensen weggaan, dat kan natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. Maar dat die cliënten dan ook zomaar automatisch meegingen. En ik was daar eigenlijk aanvankelijk. Ik weet nog heel goed dat ik daar op een ochtend met mijn collega's over zat te praten. En dat we met elkaar zeiden van ja, dat is eigenlijk moeten we dat niet accepteren. We gaan stappen zetten.
Juridische stappen.
Ja, dat is dan. Maar als je dan nog een keer goed over nadenkt, denk je, waarom gaan die mensen weg? Dat is eigenlijk, dat zegt toch iets over hoe het bij ons op dit moment gaat. We zaten toen nog, de wijkverpleging was in destijds nog echt een minutenzorg. En dat heeft. Dat is voor professionals gewoon niet fijn werk op die manier. En ja, wat je zag dat de buurtzorg heel goed deed, was die wijkverpleegkundigen gewoon weer haar professionaliteit teruggeven. En als je dat goed bedenkt, dan kan je wel kwaad worden dat de mensen bij jou weglopen. Maar je kan ook zeggen van, hé, maar misschien moeten we het dan zelf ook anders gaan doen.
Dat was mijn vraag inderdaad. Eerste reactie, pissig.
Zo is het. Dan... Ja. En bijna dat je naar de rechter stapt. En vervolgens, nog geen half uur later, zegt van, nee, dit is, we gaan zelf anders doen. Dus we gaan inderdaad afscheid nemen van onze leidinggevende. Dat ging op dat moment over een man of 30, 40. We gaan inderdaad zelfsturende teams invoeren. We gaan die wijkverpleegkundige ook weer volop in haar kracht zetten. En dat was eigenlijk de aanloop naar een hele nieuwe aanpak van de wijkverpleging. En dat is bij ons dan Vierstroom Zorgthuis geworden. Die organisatie is daarna eigenlijk steeds beter vaarwater gekomen. En in 2015 zag je dat de indicatiestelling naar de wijkverpleegkundige, naar de professional zelf ging. En toen ben ik naar de directie van CZ gegaan destijds. En gezegd van, kunnen we nou niet dat hele PMAQ, dat tellen van minuten en van enzovoort, gewoon afschaffen. Geef ons het bedrag wat je nu ook al per maand per cliënt.
Die maandtarieven.
Ja, aan ons kwijt bent. En wij gaan, laat die wijkverpleegkundige zelf bepalen hoe zij met haar team het werk aan de slag gaat. Sindsdien, en we waren eigenlijk een van de eerste die dat daarmee begonnen in Nederland. Inmiddels is het best wel door veel partijen gevolgd. Want daarmee geef je die professional eigenlijk volop de kracht om zelf te beslissen. En is de bekostiging eigenlijk veel makkelijker. En het bleek eigenlijk dat de doelmatigheid daarna helemaal verder toenam. En zijn zorgverzekeraars er eigenlijk ook heel erg blij van geworden.
En dus eigenlijk van de nood een deugd gemaakt.
Zo is het, ja. Ja, dat is ook een hele mooie ontwikkeling geweest.
En toen ging Hugo Borst strijden voor het verpleeghuis.
Ja, dat gebeurde eigenlijk een beetje parallel. En dat speelde zich met name natuurlijk in de verpleeghuizen af inderdaad. De strijd om de kwaliteit van de zorg. Daar was ook best wel het een en ander op aan te merken. Overigens had dat ook te maken met bekostiging. Maar die zorgzwaartepakketten destijds, die waren behoorlijk straf ingeregeld. Ik weet nog dat er toen ook inderdaad zwarte lijsten werden opgesteld. Ja. Waar de inspectie, moest de inspectie doen. Eigenlijk naar aanleiding van de hele lobby door Karin Gamers en Hugo Borst. En die kwamen ook in de Tweede Kamer en kwamen in de krant. En dat was ook een donkere periode voor onze sector. Maar op zichzelf goed dat het aan de orde werd gesteld. In die fase hadden wij gewoon uitgerekend dat je met het zorgzwaartepakket, als je bij wijze van spreken met 8 mensen in 1 woning wonen met mensen met dementie, die wij spreken die op een zorgzwaarte niveau 4 of 5 zitten. En dan kon je eigenlijk 's middags niet meer dan 1 personeelslid op die woning laten werken. Nou, als er dan 1 ongelukje gebeurt met 1 van de bewoners, dan zitten dus de andere 7 bewoners een half uur tot een uur alleen. Dat is wat er op dat moment in de bekostiging zat. Dus daar kon niet uit. Op dat moment hebben wij een initiatief genomen om te zeggen van ja, als dat zo is en we kunnen in Nederland, hebben we er niet meer voor over, dan moeten we misschien maar de familie vragen om mee te helpen.
En dat leidde dus de woede van Hugo Borst en Karin Gamers?
Ja, precies. Dat was niet alleen bij hun trouwens. We hebben toen een proef opgezet. Meehelpen in het verpleeghuis overigens niet met uitvoerende zorg, maar met name met welzijn. En wij zijn in twee huizen van de 18 van Fundis zijn wij gaan vragen aan familie van als u uw vader of moeder bij ons komt wonen of uw partner, kunt u dan zelf ook een middag in de maand meehelpen? En eerlijk gezegd ging dat best goed. Ik geloof dat we toen onderzocht hebben dat 85% van families daar best voor open staat om daar een afspraak over te maken.
Want je zei eigenlijk in de media ook, want je bent zelfs door buitenlandse media geïnterviewd. Je zei eigenlijk twee op dat moment revolutionaire dingen. Eén, er is niet genoeg personeel voor het verpleeghuis de komende jaren.
Zo is het.
En familie moet een beetje mee gaan helpen in het verpleeghuis.
Ja.
Hoe reageerde de rest? Ook nou, de omgeving?
Ik weet nog dat we dat persbericht uitgebracht hebben. En dat woordje verplicht, dat was natuurlijk, dat deed hem. Nou, ik stond s'avonds in het journaal. En aan alle kranten die openden ermee. En de vakbonden die begonnen erover. En ik kreeg heel Nederland over me heen. En later overigens ook allerlei televisieploegen uit het buitenland die bij ons op bezoek kwamen. Maar toen het rapport er was, toen we een half jaar later hebben kunnen laten zien dat het heel goed kon functioneren, toen viel het overal een stukje mee. Ja, maar het was wel een spannende tijd. Gelukkig waren er ook een heleboel mensen die daarmee wel steunden. Zeker ook uit de politiek overigens, van mijn eigen toezichthouders. En overigens ook van mijn eigen ondernemingsraad en cliëntenraad. Dus als je dat goed uitlegt en ook laat zien hoe je zo'n proef inricht, dan is er eigenlijk best wel begrip voor. Maar er waren heel veel mensen boos op dat moment.
Dat is zo grappig, want als je dan nu gaat tijdreizen naar het nu. Nu preekt iedereen eigenlijk van ja, het samenspel met informele zorg en personeelstekorten.
Ja.
Wringt dat soms ergens ook? Want tegelijkertijd ben jij zo door de mangel gehaald op dat moment.
Het ging mij met name om dat het niet uit kon. Dat de samenleving moet begrijpen dat als jij een beperkte hoeveelheid geld inzet, dat we met elkaar een andere oplossing moeten zien te vinden. Een paar jaar later. En dat werd toen de beroemde discussie met Martin Verijn, die enkele miljarden heeft gekost. En dat was op zichzelf ook weer een heel spannende fase natuurlijk. Want dat was het voor het eerst expliciet, ook op de politieke agenda, dat als je een norm wilt stellen voor kwaliteit, dat daar ook geld bij hoort.
Dus het zijn eigenlijk twee bewegingen inderdaad. Enerzijds die zwarte lijsten. En de Fundus-partijen stonden niet op die lijst?
Nee, wij stonden niet op de lijst.
Nee, wil even voor de duidelijkheid. Die zwarte lijst inderdaad, die campagne van Hugo Borst. En eigenlijk twee dingen wat je aankaart van we komen niet uit. Nou, die 2,1 miljard euro aan kwaliteitsgelden die daar een antwoord op waren.
Ja.
En tegelijkertijd ook de introductie van hey, we moeten het samen doen met familie. Dus dat is een twee resultaten die het heeft opgeleverd.
Wij zijn daar wel mee doorgegaan met die aanpak. Het was ook best wel intern ook een zoektocht om dit goed met elkaar te doen. Maar iedereen was er wel mee eens dat er wat moet gebeuren. Inmiddels ligt het veel makkelijker.
Interessant hoe tijden veranderen.
Ja.
En de derde fase voor jou was dat float-model.
Ja.
Het gezond maken van Fundus. En je hebt toen Fundus eigenlijk opgeknipt, althans van de klassieke VVT-organisatie, naar 25 BV'tjes opgeknipt.
Ja, ja. Het komt erop neer dat we hebben gezegd, ja, als we nou naar de toekomst gaan kijken, dan moeten we waarschijnlijk behoorlijk flexibel worden en kunnen reageren op de buitenwereld. En dat kunnen we met zo'n hele grote organisatie, die inmiddels wel flink gegroeid was, kunnen we dat eigenlijk niet. Dus we willen eigenlijk wat ondernemender worden. We willen slimmer worden en ook je bedrijf op orde hebben, professionals in de lead zetten, zorgen dat je niet te grootschalig in grote organisaties denkt. En dat als leiden ertoe dat we eigenlijk de boel hebben opgeknipt in aparte, kleinere organisaties. Met een hele kleine holding bovenin, 12 mensen bovenin. Inmiddels zo'n meer dan 5000 mensen die in verschillende bedrijven en bedrijfjes werken. En met volledig, zeg maar, gemandateerde bestuurders, directeuren en wij eigenlijk op afstand. Ja, dat noemden we inderdaad het float-model. Dat was een, dus dan heb je het over bootjes.
Ja.
Bootjes en boten. En een rederij die niet meer gaat over hoe je de zorg moet regelen. Want dat werd in het bedrijf zelf gedaan.
Dus eigenlijk van een olietanker inderdaad naar een rederij met allerlei kleinere wendbare bootjes. En
zo is het.
Je zei al van ook slimmer, innoveren, sneller. Wat levert het zowel financieel als innovatief gezien op?
Je ziet dat de Fundus-organisatie eigenlijk daarmee veel meer de boet op de bal is gekomen, zal ik maar zeggen. Die directeuren die hebben dan allemaal hun eigen opdracht en zijn zeer gefocust. Het is hun tentje, zal ik maar zeggen. Ze zijn met hun eigen opdracht bezig en zijn daar heel erg voor gemotiveerd. En zijn ook heel erg ondernemend. Dus wat zie je? Dat zeg maar de resultaten van Fundus eigenlijk aan de innovatiekant heel erg zijn verbeterd in de afgelopen jaren. En ook in de exploitatie is eigenlijk goed voor elkaar gekomen. Want bijvoorbeeld, het is dus bij ons niet zo dat de ene organisatie de andere helpt als die permanent verliezen draait. Dus iedereen moet gewoon goed zijn eigen broek ophouden. En dat blijkt heel goed te werken. We hebben in het verleden wel eens gewoon ook onderdelen gehad die systematisch niet positief konden draaien. Daar zijn we dan mee gestopt. Dus op deze manier zorgden we ervoor dat de organisatie eigenlijk goed ook financieel op orde is gekomen en inmiddels supergezond is.
Wat iedereen was dus ook meer focus op eigen toko. Dus wat je ook zegt van ja, echt de resultaten, de financiële resultaten gingen vooruit. Ook of het werd afgestoten als het niet rendabel was. Innovaties die floreerden. Je wil tegelijkertijd ook natuurlijk als ieder iets meer voor zich is en innovaties delen. Als je het hebt over regionale samenwerking, hoe kreeg je dat dan wel voor elkaar?
Nou, dus wij hebben binnen Fundus, inmiddels hebben we met Fundus meer, spreken we eigenlijk niet meer over een vloot, maar over een netwerkorganisatie. En dan zie je dat die innovatie bijvoorbeeld heel goed wordt uitgewisseld. Binnen Fundus hebben we een soort Fundus innovatiegroep waar al die bedrijven in zitten en waar ze maandelijks allerlei dingen met elkaar uitwisselen. Ook de implementatie van bepaalde dingen, hoe dat dan wel of niet werkt. En ik zag pas geleden een bibliotheek van allerlei innovaties die zijn toegepast. Dan heb je het iets over een stuk of 74 innovaties de afgelopen jaren.
Ja, en we begonnen bij het massa-ontslag in 2009. Nou, vanaf 2019 ontstond er een soort nieuwe werkelijkheid. Die grote personeelstekorten die je op je af ziet komen. Het leidde jullie naar Japan met 60 medewerkers, hup, naar Japan.
Ja.
Waarom Japan?
Ja, dus wij waren op dat moment, hè, toen dat model een beetje stond en we echt wel een beetje gezond waren en echt klaar om naar buiten te kijken en echt de analyse te maken van wat gaan nou de komende jaren de grote uitdaging worden. Toen werd het woord schaarste stond toch wel bovenop. We zijn naar Japan gegaan, omdat dat het land is waar die schaarste eigenlijk op dat moment het grootste was. En alle mensen die er een beetje te doen of die ideeën hadden of die het leuk vonden en de medezeggenschappen, we zijn echt met z'n allen daar naartoe gegaan en hebben daar heel goed rondgekeken. Je denkt natuurlijk dat als je daar voor het eerst naartoe gaat, dat Japan vooral heel erg goed is in de technologie. Nou, we hebben daar wel wat technologie gezien, maar de grote ontdekking was eigenlijk dat het daar helemaal niet om gaat in Japan. En dat de manier waarop de Japanners proberen daarmee om te gaan toch heel veel met de samenleving te maken heeft. Je ziet ouderen bijvoorbeeld een hele grote rol spelen in het dagelijkse verkeer. Daar staan op straat staan er mannetjes van in de 80 het verkeer te regelen, om maar iets te noemen. Ze zijn met elkaar in wijken en buurten bezig om te sporten, om te vrijwilligerswerk te doen. Dus iedereen pakt zijn rol en mensen proberen echt veel actiever het netwerk op te zoeken waar ze in wonen en wat ze kennen. Dat was eigenlijk de grote ontdekking. En nou, wij zijn toen teruggekomen en toen hebben we met elkaar de expeditie van Fundus bedacht, zoals we dat noemen. De zoektocht naar oplossingen voor die grote schaarste die eraan komt. En er zijn eigenlijk een aantal thema's uitgekomen. En een van die thema's is natuurlijk wel technologie. Een ander thema is wonen. Ook dat is iets wat in Japan overigens gebeurt, maar bijvoorbeeld ook in Oostenrijk en andere Europese landen waar men echt aan het zoeken is naar nieuwe woonvormen. En nou, dat proberen we binnen Fundus ook al een jaar of 5, 6 te doen. Met echt hele mooie effecten overigens.
En wat zijn van die effecten of inspiratie uit Japan die jullie dachten van dat nemen we mee in die woonvorm?
Nou, bijvoorbeeld een van de nieuwe concepten waarmee we werken is het oude huis in Waddinxveen. Waar ouderen en jongeren met elkaar samenwonen. Studenten meehelpen. Weinig of niks betalen voor de huur. Nou, zo zijn er meerdere nieuwe vondsten. Arbeid is ook een interessant. Want we hebben bijvoorbeeld al een flink aantal jaren geleden zijn we begonnen om te kijken of mensen langer wilden werken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar, we hebben mensen bijvoorbeeld fietsen gegeven in de wijkverpleging. Waardoor ze veel meer plezier kregen in hun werk. En dat ook het ziekteverzuim aanzienlijk naar beneden ging.
Ja, een stuk vitaliteit, vitaliteit, duurzaamheid.
Precies. We hebben ook gewerkt met, doen we nog steeds, heel succesvol met mensen uit Filipijnen en Indonesië. Die heel graag bij ons komen werken. Ook al een flink aantal jaren, allerlei projecten die we daarop draaien. Een ander thema wat we hebben opgepakt is wat wij noemen het grijze goud. En dat is eigenlijk de gedachte dat in ieder mens zit kwaliteit. Ook als je ziek of kwetsbaar bent. En daar is eigenlijk de hele re-ablement gedachte uit ontstaan. heb ik contact gezocht al een aantal jaren geleden met Rudy Westendorp. We hebben samen met hem Reable Nederland opgezet. En een heleboel collega-organisaties erbij betrokken. En samen die Reable-beweging op gang gebracht.
Zelfstandigheid herwinnen.
Ja, precies.
Zoveel mogelijk leven in vrijheid.
Ja, en goed luisteren naar mensen in plaats van meteen beginnen te zorgen. Hè, wat waar we natuurlijk altijd heel erg goed in zijn.
Ja.
En dan hebben we een belangrijk thema dat heet innen met de buurt. Dat lijkt heel erg op dat Japanse oplossing. Wat kun je in buurt en wijken samen doen? We hebben een intern project gedaan dat we onze medewerkers de mogelijkheid geven om in de eigen buurt of wijk waar ze wonen eigen buurtwerk te gaan oppakken. En ze daar ook een beetje financieel bij te helpen. Zodat ze hun rol als goede buur oppakken met allerlei initiatieven.
Ik zag die zorgzame wijken inderdaad.
Ja, we proberen zorgzame wijken ook te ondersteunen. Dus doen we samen met buurtzorg en nog een aantal andere organisaties ook een gezamenlijk project wat in heel Nederland draait.
Waar de buurt als ecosysteem.
De buurt als ecosysteem, ja. Doen we ook in mee. Dus zo proberen we daar ook in te investeren.
Want dat was dus ook, dat zijn allemaal belangrijke thema's. Je hebt dan ook die opkomst van het ISA, de regionale samenwerking die ook op stoom komt.
Ja,
je zei al van die scheidslijn tussen de VVT en het ziekenhuis, die ook een soort van afbrokkelt eigenlijk, dat het veel meer samengaat. Wat zijn enkele van die belangrijke highlights die dat ook teweeg
hebben? Ja, precies. Want dat is, want je kan natuurlijk ook proberen de schaarste aan te pakken door slimmere zorg te organiseren. En dat moet je samen met elkaar doen. En dat maakte voor ons dat de regionale aanpak heel belangrijk wordt. En dat is eigenlijk een hele interessante. Want als je goed kijkt naar het systeem waarin wij leven in Nederland, de zorgverzekeringswet, die is helemaal niet regionaal. Die gaat ervan uit dat de verzekeraar goede zorg voor jou inkoopt. Liefst landelijk of regionaal, maar maakt even niet uit waar hij het kan vinden. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd een beetje hoe de zorgverzekeringswet oorspronkelijk bedacht is. Maar dat veroorzaakt veel concurrentie, ook onderling in een sector. Ook bijvoorbeeld tussen wijkverplegingsorganisaties. En je let eigenlijk nauwelijks op wat de andere actoren in zo'n regio doen. Doordat we met het Integraal Zorgakkoord hebben gezegd van ja, maar je moet eigenlijk juist, nu het schaarste, moet je dat mede zien op te lossen door beter samen te werken in de regio. We hebben vervolgens dus ook in de regio's waar wij zelf met name aanwezig zijn, in dit geval gaat het over Midden-Holland, En daarnaast in Zoetermeer. In beide regio's hebben we toen initiatieven genomen. Een vereniging opgezet. Waar alle partijen lid van zijn geworden. Inclusief in Zoetermeer zelfs ook burgers. En die vereniging heeft vervolgens een plan gemaakt. En sindsdien hebben we in beide regio's een grootschalig plan. Met heel veel deelprojecten. En sommige mensen zijn daar kritisch over. Maar ik zie toch wel dat we een aantal meters maakten. Dus we hebben een paar voorbeelden.
Thema's, hè? Ja, want spoedzorg Zoetermeer onder meer.
Ja, je noemt het. In Zoetermeer is een mooi voorbeeld dat we de hele spoedzorg samen met het ziekenhuis en de HAP van de huisartsen en van de wijkverpleging eigenlijk in elkaar geschoven hebben tot één organisatie, onder één aansturing. Met de bedoeling om te zorgen dat mensen niet van het kastje naar de muur gaan. Dat mensen niet onnodig in dat ziekenhuis terechtkomen. Maar bijvoorbeeld door een verpleegkundige gemakkelijk in die eerste lijn of terug naar huis kunnen gaan. Nou, dat is een hele grote slag geweest.
Zodat iemand ook niet in het verkeerde bed belandt.
Of... Precies. Nou, in deze manier van kijken, veel integraler kijken naar de spoedzorg. Ja, dat is wat ons betreft echt een mooie aanpak, waardoor het mogelijk wordt om die groeiende groep mensen die van die spoedzorg gebruik zou gaan maken in de komende jaren op te vangen zonder meer personeel. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En dat is nu begonnen. Ook wel heel mooi dat we in Midden-Holland juist veel meer aan het gebied van de digitalisering hebben kunnen doen. Daar hebben we het hele concept van netwerkzorg besproken. En ook samen met KPN opgepakt en uitgewerkt. En netwerkzorg betekent feitelijk dat je, als je bijvoorbeeld Parkinson hebt, dat je uit al je zorgverleners om je heen hebt digitaal. En dat die samen met elkaar, zichtbaar samen, en ook met jou als burger, kunnen praten over jouw ziekte en wat er nodig is enzovoort. En dat de informatie ook vlekkeloos wordt uitgewisseld.
Systemen, een heikel punt, gegevens uit deze.
Ja, systemen met elkaar praten. Dus dat is een hartstikke mooie stap die we daar hebben kunnen zetten. En die op dit moment uitgerold wordt. En nou, dat gaat in heel Nederland, moet dat gaan gebeuren. Midden-Holland heeft daar echt stappen vooruit kunnen zetten. En loopt daar landelijk ook een beetje in voorop. Dus ja, ik vind het leuk. Ik vind dat het ISA wat dat betreft wel vaak een beetje cynisch wordt besproken door velen. Maar je moet ook wel tellen wat er wel goed gaat.
Ook als je terugkijkt op al die periodes, van waar heb jij persoonlijk ook het meeste van geleerd?
Ik denk dat ik gewoon als mens ook wel ben veranderd in die periode. Ik kwam daar binnen als, ja, ik noemde het straks even de bedrijvendokter. Ik vind het een beetje een aanmatigend woord misschien, maar toch een beetje, je dacht van je kunt het maken, hè. Je moet ingrijpen, het gaat niet goed. En inmiddels ben je heel anders aan het kijken naar de wereld. Ook iets zachter geworden wellicht. Maar ook wel een overtuiging. Destijds wilde je graag het goede doen. Je onderscheiden. En nu ben ik veel meer een mens geworden die van de samenwerking is in de regio.
En als we ook naar de toekomst kijken, want als in ons gesprek zie je al hoe snel tijden kunnen veranderen.
Ja.
Er is nu ook van alles gaande. Een HALO afgesloten, het hoofdlijnenakkoord. Nou, er komt een nieuw bestuurlijk akkoord voor het hoofdlijnenakkoord. Nou, je hebt de opkomst van het volledig pakket thuis. En nu weer richting het NPT. Een nieuwe leveringsvorm voor WLZ-zorg thuis die eraan komt.
Ja.
En natuurlijk meer leegstand in verpleeghuizen en een andere zorgvraag.
Ja.
Hoe kijk je ook naar de toekomst?
Nou, ik denk, ik heb dus heel veel zien veranderen in die 17 jaar. En ik denk dat nog lang niet is afgelopen. Je noemt al een paar dingetjes op die op de rol staan. Wat ik daarvan wel zie, is dat we hebben geleerd om samen te praten over dit soort onderwerpen. Ook samen met degene die het beleid maken. Er is veel meer en zeg maar overleg over de sectoren heen om goede plannen te maken. En als dan ook nog de volgende stap is dat we wat minder in medische oplossingen denken en wat meer in hoe we de samenleving zelf weer aan zet kunnen brengen. Dan zou dat denk ik heel verstandig zijn.
Is dat jouw grootste oproep ook nu aan de zorgbestuurders van nu?
Ja, ik denk echt dat het belangrijk is dat we onszelf wat minder belangrijk maken.
Dat is een belangrijke hartekreet als het ware. En als we het over de toekomst hebben, ook jouw toekomst natuurlijk. Je zei al van, ja, die pensioendatum kwam eigenlijk als een soort muur op je af. Gisteren had je, dat was woensdag 10 juni, had jij je afscheid.
Ja.
Hoe heb je het ervaren?
Verwarrend. Want je bent een beetje een fading out. En tegelijkertijd ben je natuurlijk bezig met een nieuw hoofdstuk. Ik ga heel andere dingen doen. Dus,
want wat ga je doen? Dat is de hamvraag.
Ja, ik heb eigenlijk mijn zinnen een beetje gezet op mijn tweede vaderland, dat is Polen. Mijn vrouw komt daar vandaan en de afgelopen 30 jaar heb ik daar heel veel voetstappen liggen. En ik ben daar aan het kijken of ik op het gebied van goede zorg voor dementie iets kan doen. We hebben daar een project in een stadje tegen de Oekraïne aan. Daar gaan we proberen iets moois te maken voor mensen met dementie. Want daar is eigenlijk die zorg nauwelijks aanwezig.
Nou, Jeroen van der Oever, hartelijk dank voor je komst. En heel veel succes ook.
Nou, dankjewel. Gaan we proberen.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Laura van Elst in gesprek met Jeroen van den Oever, die we natuurlijk danken voor zijn komst naar onze studio. Wilt u vaker luisteren? Klik dan even op abonneren in de podcast-app van uw keuze. Tot slot, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.